Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Mijn leven is door poëzie verpest, schreef dichter Menno Wichman. Eerder een ziekte die je met een handvol hopeloze idioten deelt. Een uitgekookte klacht die anderen vooral verveelt. Een eloquente manier om te zeggen natuurlijk dat je het vooral niet kon laten, dat dichten. Wichman, een van de grootste levende Nederlandse dichters, stierf aan de gevolgen van een hartkwaal. Hij werd 51, nauwelijks 51. Afgelopen donderdag vond de uitvaart plaats in Amsterdam. Enkele jaren terug was hij bij mij te gast in Bergendal. Een mooie, energieke man, charmant en eloquent, voor en na het gesprek frenetiek rokend en drinkend. We bleven nadien corresponderen. Nog eenmaal Menno Wichman over zijn bergen en zijn dalen. Het was een ochtend toen we elkaar spraken enkele jaren geleden. Lastig, want Menno was een nachtdier. Goedemorgen, u bent nog niet gaan slapen, neem ik aan, Menno?
Nee, maar goed, ik zit hier.
Ja, 's nachts leven.
Ja.
Waarom?
Ja, waarom? Nou, dat is een goede vraag en ik zou het antwoord niet eens zo goed weten, maar dat is nou eenmaal in de loop der jaren zo gegroeid. Dit is een slecht begin, ik moet er even inkomen. Want het is namelijk persoonlijke vraag, maar het is in de loop der jaren zo gegroeid. En waarom, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik zou eigenlijk ook wel eens ervan af willen. Maar dit patroon is er nou eenmaal zo ingesloten. En ik merk dat op deze manier ook wel een gedeelte van het leven aan mij voorbij gaat. Tegelijkertijd, het heeft een reden waarom ik 's nachts leef. Als het eenmaal avond wordt, dan valt de wereld wat meer stil. En het heeft eigenlijk alles te maken met concentratie en afzondering. En die dingen zijn misschien niet eens zo prettig. Het is niet eens zo prettig om enigszins afgezonderd te leven. Maar het is noodzakelijk, in ieder geval voor mij, ten einde een gedicht te schrijven.
Ten einde.
Ja, ten einde.
Schalkje. Als er in Holland al eens over dichters wordt gesproken, zeg je, gaat het stevast over geld of beter geen geld. De meeste Hollanders kunnen zich bij een dichter eigenlijk alleen maar een beklagenswaardige armoedzaaier voorstellen. Dat is nog zo'n cliché. Mm-hmm. Het lijkt alsof iemand die dicht vandaag aaneen wordt geregend door de clichés.
Is dat zo?
Ja. Ik denk als je een gewone sterveling, hè, mm-hmm, buiten nu, we zitten in Amsterdam, zou gaan vragen, Menno Wichman, we zullen erbij zeggen, is een dichter. Wat stelt u zich daarbij voor? Wat krijg je als antwoord hier?
Nou, ik heb dit eerder geschreven, maar ik, in de loop der jaren heb ik gemerkt dat als het gaat over een dichter anno nu, dat mensen in Nederland vaak denken van, ja, waar leef je? Mooi, maar waar leef je dan van? En dat is heel eenvoudig zo. Ik heb sinds een half jaar een vriendin die in Duitsland is opgegroeid. Waarom lacht u? Maar ze woont al 18 jaar in Amsterdam, spreekt goed Nederlands. Maar zij vertelde haar moeder dat ze een nieuwe vriend had en dat hij een dichter was. En toen zei haar moeder, gibt's nog zo etwas? Bestaan die nog wel, dichters? En dat vond ik een enigszins onnozele opmerking. Maar ik vond hem ook oprecht. Je zou inderdaad kunnen denken, ja, dichters, bestaan die nog wel? Maar die zullen altijd blijven bestaan.
Denkt u?
Ja, ik denk wel eens, kijk, het begint vaak. Als iemand wordt aangeraakt door de poëzie, dan is dat toch vaak in de puberteit. Maar ik heb wel eens zitten denken, stel je voor dat onze scholieren nooit meer een gedicht zullen schrijven. Hè, uit een opwelling. dan is het volgens mij erg slecht gesteld met de mensheid.
Oh. Ik denk dat echte dichters, die blijven dichten wanneer de anderen ermee gaan ophouden.
De meeste, dat is een scherpe gedachte.
De meesten die doen dat wel. Meisjes ook vooral, als ze in de puberteit zitten en zo. Maar dan, als ze eenmaal volwassen zijn geworden, dan zeggen ze, het hoeft niet meer. Mm-hmm. En dichters die zeggen van, maar nu begint het echte werk.
Ja, daar zit zeker wat in. Ja. Het gebeurt ook maar zelden dat iemand, of het nou een meisje of een jongen is, rond zijn 17e, 18e, een weergaloos goed gedicht schrijft. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Arthur Rimbaud is een fenomeen. Zoiets komt maar één keer in een eeuw voor.
Ja. Ja. Op zijn 18e gestopt, hè, met dichten.
Ja.
Menno, hoe zat dat eigenlijk bij jou? Wanneer ben jij begonnen? Wat zeg je, 15?
Nou, ik weet het. Ja. Ik ben eigenlijk al een oude man. Hè. Ik weet niet zo goed meer hoe oud ik precies was. Maar ik zal denk ik 15, 16 zijn geweest.
Oude man. Ja. Je bent nog niet eens 50. Toch?
Ja.
Nog ver van 15. Was dat nalezenswaardig? Blijft dat overeind?
Nou, in het begin weet je, probeer je van alles en nog wat. En je imiteert eigenlijk ook, hè? Ik denk wel eens ik heb een gedicht geschreven vorig jaar. Dat te maken had met Slauerhoff, de dichter Slauerhoff. En ik heb voor dat gedicht een motto gebruikt. En dat is geen dichtregel van Slauerhoff, maar het is zin uit een brief die hij een jaar voor zijn overlijden schreef.
Ik wou dat ik nooit een gedicht had gezien.
Ja, en dat is nou, hoe eenvoudig ook, dat is nou een zin die elke maand wel een paar keer door mijn hoofd gaat. Want als ik nou nooit als scholier een gedicht had gezien, onder ogen had gekregen, dan was ik ongetwijfeld ook waarschijnlijk ook geen dichter geworden.
Ja, nee.
Dat denk ik wel eens.
Oh, maar dan had je moeten uitvinden, het gedicht eigenlijk. Ja. Dan zou je pas een straffe kerel geweest zijn. Ik vind dat je heerlijk relativerend over je vak schrijft en over poëzie en zo. Je schrijft bijvoorbeeld, poëzie begint ook mij soms langzamerhand de keel uit te hangen. Ik moet honderdduizenden gedichten gelezen hebben, maar als ik tegenwoordig weer eens een eil dichtwerkje ter hand neem, word ik steeds vaker overvallen door een, zoals Lodewijk van Dijssel het noemde, ontzaglijke vermoeienis.
Mm-hmm.
Meen je dat? Te veel?
Dit is ook enigszins chargerend. Kijk, waarom de meeste mensen geen poëzie lezen, is omdat dat in de ogen van de meeste mensen eigenlijk gewoon saai is. En heel soms vind ik dat ook. Maar aan de andere kant, Ik heb net twee verre reizen, of redelijk ver, voor mij doen verre reizen achter de rug. Ik neem altijd
Ik ben een Vlaanderen.
Ik neem altijd een dichtbundel mee. Nee, voor mij doen ben ik erg veel buiten het land geweest. Ik ben de afgelopen weken in Gent. Ik mocht in Gent voordragen. Ik mocht in Polen voordragen. En ik mocht in Brighton in Engeland voordragen. Maar goed, bij mijn bagage zit altijd een dichter.
Wie zit daar nu in bijvoorbeeld?
Toen ik naar Polen ging, heb ik een bloemlezing met Poolse dichters meegenomen.
Maar je zegt, waarom lezen zo weinig mensen gedichten? Ook omdat ze vaak een commentaar zijn op andere gedichten. Omdat ze, vertaal ik dat nu zelf even, heel erg incestueus zijn, hè? Vaak. Vind je dat niet? Het is alsof je naar pastoor zit te kijken als je gedichten leest.
Nu ga ik het weer opnemen voor de poëzie. Daarom schrijf ik ook dat soort dingen, hè, om mensen even wakker te schudden. Incestueus. Kijk, veel poëzie is een reactie op poëzie. En dat maakt het inderdaad wel eens. Daardoor zou je kunnen denken dat het incestueus is. Maar het is hetzelfde wat ik net zei. Ik wou dat ik nooit een gedicht. Poëzie is iets dat niet heeft te maken met het jaar 2013 of wat dan ook. Het is iets dat over de eeuwen heen reikt. Een scholier anno nu kan net zo goed ontroerd raken door een gedicht van Catullus als het is eigenlijk een, ja, het is een heel oude kunstvorm. Nog veel ouder dan de romankunst natuurlijk.
Hoe ver sta jij of hoe zeer sta jij buiten de tijd?
Ik lees de kranten redelijk goed. TV kijk ik wat minder. Ja, ik...
Je weet wat er gebeurt.
Ik weet wel, ja. Maar goed, omdat ik toch veel van huis ben geweest, het was mij ontgaan dat Horst Tappert een verleden zou hebben bij de SS. Dat hoorde ik dan van iemand. Nee, maar ik...
En dat je ondertussen een nieuwe koning hebt, dat weet je?
Jazeker. Ja. Dat was zelfs een Amerikaan die ik in een lift in Brighton ontmoette.
Maar de vraag is natuurlijk niet zo gratuit als ze klinkt. Ja. In hoeverre moet je als dichter die tijd waarin je zit, dat leven, dat samenspel, smokkelen in je poëzie?
Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je een beetje de... Ja, niks moet, maar ik probeer wel eens een beetje de ondertoon of de grondtoon van deze tijd te pakken. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Maar als je gedichten over... En ik probeer ook... Ik heb wel eens gedacht, ik schrijf geen gedichten voor de eeuwigheid. Maar ik probeer wel gedichten te schrijven die over 10 jaar nog steeds leesbaar zijn. En in die zin heb ik het enigszins lastig, omdat ik sinds januari 2012 dan stadsdichter van Amsterdam ben. En het komt hierop neer. Ik moet 7 gedichten per jaar schrijven die iets met Amsterdam te maken hebben of met huidige gebeurtenissen. En die moet ik publiceren in het Parool. En
7?
Ja. Dat zouden mensen misschien weinig vinden.
Dat, mag ik mensen nu even vertalen? Ja. 7 op een dag, op een uur? Of?
Nee, per jaar. Oh, pardon, per jaar. Per jaar. Nou ja, vorig jaar is het me gelukt er 8 te schrijven. en nu heb ik er al iets, ik heb ze nog niet allemaal gepubliceerd, nu heb ik er al iets van 5 geschreven dit jaar.
Mooi.
Maar ik ja.
Wat voor een stad is Amsterdam eigenlijk? Als je nu de grondtoon van die stad, die wereldberoemde stad, zou moeten pakken. Wat zeg je dan in 1 woord, in 1 zin?
Ik ben eigenlijk over heel veel dingen ambivalent. Ik denk ook wel eens... ik vind het misschien wel eens een vieze stad. Dan denk ik... Dan probeer ik me te verplaatsen in wat een toerist zou vinden. Een toerist die bij het Centraal Station uitstapt en die loopt dan over het Rokin. Het Damrak en daarna in het Rokin. Dat zijn eigenlijk vieze straten. En shabby.
Sorry, maar je hebt gelijk.
Ja, het is echt een vieze stad. Ook als het gaat om straatvuil en dergelijke.
Maar dan kom je bij die gracht en dat is toch fenomenaal.
Het is ook een mooie stad. Ja, zeker. En ik zit opeens te denken dat ik, toen ik debuteerde in 1997, toen heette mijn bundel Zomers stinken alle steden. Nou, nu is eindelijk, na een hele hardvochtige winter, de lente losgebarsten. Maar het is, ja, als je dan het zonlicht op de grachten ziet en de huizen die weer spiegeld worden in de grachten. Dat is ook dus een van de dingen die de stad Amsterdam beroemd heeft gemaakt.
Wouter Paap, dat is een inmiddels totaal vergeten auteur. Schreef Vincent Hamann, niet een hamam, in 1898. Daar ga je zo dadelijk een stuk uit lezen. Het is een passage over de dichter Willem Kloos eigenlijk. Hoewel hij in het stukje anders wordt genoemd.
Ja, het is een niet hele bekende roman. Hij werd in 1898 gepubliceerd, maar hij is in de tijd van Menno ter Braak en Duperon is deze roman een beetje herontdekt.
En je vindt hem wonderschoon?
Nou, ik was gevraagd om een mooi passage uit te kiezen. Daar heb ik onwaarschijnlijk lang over nagedacht. Ik dacht eigenlijk aan iets uit Nader tot U van Gerard Reven. Maar ik kwam toch op deze passage uit en ik weet niet precies waarom, maar ik vind het een...
Eigenlijk spreekt het voor zich, hoor. Ja. Het is fantastisch.
Ik ga het niet uitleggen. Ja, maar het is wel zo. Ja? Ik denk toch dat je de achter... ik denk dat de roman toch Vincent Hamann heet. Je spreekt het een beetje op zijn Arabisch uit. Maar dan weet ik niet. Ja, nee, Vincent Haman. Ja, zal ik het voorlezen?
Oké. Okay.
Goed.
Oké, okay. Menno Wiegman. Nee, Wiegman.
In die dagen woonde in een afgelegen buurt op een behangselpapieren kamer van de rechtstratige pijp de jonge Moret. Een vijftal jaren ouder dan Vincent. Zijn naam was bekend als de schrijver van enige goed geschreven artikelen, waarin hij de onnozele versen die toen, gelijk later, verschenen, aanviel. Ook had hij enige sonnetten gepubliceerd die, ofschoon slecht, toch werden uitgelachen, daar zij op een andere manier onnozel en slecht waren dan men gewoon was. Moret was student in de letteren, liep geen college, las veel in een beperkt aantal auteurs. In hoofdzaak Plato, Vergilius, Shelley, Platen en verder meest Engelse dichters. Tot diep in de nacht las hij. Als de vijfuur in den morgen de voetstappen reeds klotsten, de karren ratelden in de straat onder zijn ramen, ging hij naar bed. Laat in den middag, de 2-3 uur, stond hij op, maakte een korte wandeling, zat 's avonds weer te lezen in Plato, Vergilius, Shelley, Platen. Van het leven zag hij niets dan zijn kamer bij lamplicht.
Aldus Wouter Paap uit Vincent Haman, gelezen door Menno Wiegman. Het lijkt over jou te gaan, Menno.
Nou, kijk, het is een wat spotzieke passage over Willem Kloos.
Heel vermakelijk, hè?
Ik vind het geestig. Ja. Ja. Ook door die mooie herhaling van Plato, Vergilius, Shelley, Platen. Dit gaat toch over...
Heel modernistisch ook.
Ja, vind je?
Tadam, 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 tadam. En dan even later terug. Tadam, 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 tadam.
Het zou ook wel kunnen. Want ik hang niet louter van emoties aan elkaar. Het zou ook wel kunnen dat het me zo aanspreekt vanwege de cadans, vanwege het ritme. Want ik vind die zin van het leven zag hij niets dan zijn kamer bij lamplicht. Dat is een zin die een heerlijke cadans heeft. Maar goed, het gaat ook om de inhoud.
Maar ook een enorme wereldoproep natuurlijk, hè?
Ja.
Het enige wat hij ziet is die kamer bij lamplicht. En voor de rest, wat er gebeurt?
Ja.
Hij leeft 's nachts.
Ja.
Menno Wiegman leeft 's nachts bij zijn leeslamp. Toch?
Ja, min of meer. Maar het moet niet te gek worden. Nou ja, Herman Brusselmans las ik. Ik ben ook wel redelijk geïnteresseerd of gefascineerd door andere mensen die dan 's nachts leven. Ik geloof dat Herman Brusselmans om 7 uur 's ochtends naar bed gaat. Die schrijft ook 's nachts. Ik las dat een Nederlandse historicus Maarten van Rossum ook 's nachts leeft. Zo zijn er een...
Victor, dat merk je wel aan zijn boeken.
Ja.
Amerika-specialisten.
Mm-hmm.
Menno, we zullen muziek. Hoe verhoudt een dichter zich tot de muziek? Is dat een muze?
Muziek is heel belangrijk. En ik zat net aan het begin van ons gesprek te zeggen dat de meeste mensen amper interesse hebben voor poëzie. Aan de andere kant zijn er onwaarschijnlijk veel mensen die regels uit liederen, uit popsongs in hun hoofd hebben. Hè, dat is toch ook poëzie, denk
natuurlijk,
ik.
Ja.
En wie weet maak ik een enigszins nerveuze indruk, maar dat komt ook doordat ik na dit gesprek ga oefenen met mijn band en morgen de studio inga en overmorgen. En
ook muziek, hè?
Ja, muziek. Kijk, ik ben drummer en ik heb vroeger in heel veel bands gezeten en 10 jaar lang heb ik geen drumstok meer aangeraakt en nu ben ik sinds een half jaar weer bezig.
Oh, leuk. Nou, je was ooit een punkband.
Ja, nou, kijk, ik hou eigenlijk veel meer van new wave muziek, hè, postpunk. Maar de band waar ik het langst in heb gezeten en waar ik het meest succes mee had, was een punkband. Maar dan wel van kunstacademie jongens. Hè, niet...
Een beetje zoals deze Jean Sibelius. Thank you. was een punt. Jean Sibelius, Volke Graasbeek aan de piano en het Tempera Strijkkwartet. Bij mij zit Menno Wichman, hij is dichter. Een hele goede dichter, mag ik zeggen. Als we het over dichters hebben, dan moeten we zeker ook even terug de tijd in naar Arthur Rimbaud. Je hebt hem al even laten vallen. En zijn vriendschap, heroïsche, mythische vriendschap met Verlaine.
Moeten we het daarover hebben?
Nee, maar omdat jij daar ook zo door gefascineerd bent, kennelijk.
Kijk, het zijn twee onwaarschijnlijk turbulente levens geweest. Mm. En je kunt als dichter denken, ja, wat voor leven ga ik leiden? Ga ik, zoals Martinus Nijhoff, elke dag vroeg opstaan en kraakheldere gedichten schrijven.
En naar de wolken
ook heel
kijken,
goed.
Hè? En naar de wolken kijken en daarin langzaam worden opgelicht.
Ja, ja, met het prachtige gedicht De Wolken. Ja. Of volg ik het devies van Arthur Rimbaud op om de ontregeling van alle zinnen, alle zintuigen te zoeken. Ja, ja. Ik denk dat de beste weg precies in het midden ligt.
Ja.
Is dit een slap antwoord?
Ja.
Oh.
Dat zeggen bij ons katholieke politici. Enerzijds, anderzijds.
Ja, ja, goed. Nou, dan goed, met de mes op de keel.
Ja, ja,
Dan ga ik zeggen dat ik dat het schrijven van dat excessen tot op zekere hoogte noodzakelijk zijn voor het schrijven van gedicht.
Heb je daarom 3 maanden in de psychiatrie gezeten? Of wil je daar niet over vertellen?
Nee, maar het is in de ik heb een logboek gepubliceerd over Den Dolder, waar zich een heel erg grote inrichting bevindt. Maar ik heb daar vrijwillig gezeten. Oh, dat weet je.
Ja, ja, ja. Dus ben je daarom naar de psychiatrie gegaan om te zien hoe mensen die een ontregelend bestaan leiden jou kunnen inspireren?
Ook wel, maar ik heb dat toch ook wel. Ik vind dat toch ook. Zover wil ik het niet laten komen met mijn eigen leven. Ik heb daar echt menselijk afval gezien. En zoals in elke kliniek. En dat voelde ik toch ook schrikbarend. Ik heb 3,5 maand als gastschrijver in Den Dolder gezeten. In een schitterend gebouw, een paviljoen in de vorm van een villa eigenlijk. En de bedoeling was dat ik mij daar liet inspireren door de cliënten, zeg men tegenwoordig. Niet patiënten, maar cliënten.
Vreselijk.
En ik heb, ja, maar goed, het is een eufemisme van je welste. En ik heb mijn verblijf daar afgerond met een middag waarop een aantal bewoners van de kliniek hun gedichten voorlas. Het was een bijzonder indrukwekkende middag. Maar goed, toen ik mijn conclusie is toch dat echte waanzin alleen maar tranen met zich meebrengen. Dat het verschrikkelijk is om in de greep van de waanzin te verkeren. Ja, ik ben er heel bang voor ook zo.
Ja? Ja.
Nou, heel bang. Nou ja, nee, ik heb wel. Het lijkt me verschrikkelijk om een tijd in een inrichting opgenomen te worden.
Waarom ben je daar bang voor? Is het omdat je scheert langs die waanzin?
Ja. Een antwoord van de politicus, min of meer. Enigszins. Tot op zekere hoogte. Ja.
Soms wel. Soms wel.
Soms wel, maar.
Maar maak je natuurlijk ook als dichter interessant, hè? Critici willen dat wel. Hè? Je zegt dat zelf van. Ja, het kan niet ontregelend genoeg zijn vandaag. En je moet al heel baldadig zijn. En je moet met jezelf morsen. En je moet eigenlijk met dingen gaan gooien. Mm. Maar als je dan voorbij zo'n criticus zijn huis fietst, 's avonds laat. Dan brandt er gewoon niks licht. Want die ligt al lang te slapen, natuurlijk.
Ja, dat heb ik ooit geschreven, ja.
Dat is mooi. Maar dat is zo.
Ja, dankjewel. Nee, dat is. Kijk, critici. Die eisen bijna van dichters dat ze ontregelend moeten zijn. Dat is in de beeldende kunst ook vaak zo. Dat woord ontregelend is een, denken ze, een toverwoord. Dat is een sleutel tot hoe het zou moeten in hun ogen. Maar dat die ontregeling moet je eigenlijk vooral op het niveau van de syntaxis afspelen, denk ik wel eens. Hè, de taal die als een blokkendoos in een hoek gesmeten is. En daarom denk ik dat ik toch niet gek zal worden. Ik probeer... Ik hou toch altijd nog vast aan de syntaxis. Ik probeer toch echt volzinnen te schrijven in mijn gedichten. En
vrije volzin, hè? Ik bedoel, je weet verdomd goed wat metrum is bijvoorbeeld, wat cadans is. Mm. Wat, en misschien houden die regels, letterlijk die regels, in heel veel betekenis van het woord, je overeind.
Misschien, ja. Ja. En ik vind ook dat ik, kijk, ontregelend, ik vind wel dat er iets op het spel moet staan als het om de inhoud gaat. Maar de critici vinden vaak, er moet misschien niet eens gecommuniceerd worden met de lezer. De lezer moet verontrust worden, want de lezer die denkt dat een gedicht rijmt en een elegant metrum heeft, die moet van dat idee afgeholpen worden, de eenvoudige lezer. En die moet nou maar eens beseffen dat de moderne poëzie, de poëzie van nu, een en al ontregeling is. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
Herostratos, een jonge Griekse man die een tempel in brand stak, ik denk zo rond 300, 400 voor Christus. Waarom deed hij dat? Hij was daar heel erg open in en dan ook zijn verantwoordelijkheid. Ik wou gewoon de eeuwige roem.
Je hebt het goed ingelezen. Ik dacht dat ik het zelf mocht uitleggen. Dus ja, maakt het gras voor mijn voeten weg. Ga door, ga door.
Ja, wil jij hier komen zitten, dan zal ik dat. Nee. Heerlijk, heerlijk. Dat had je niet verwacht, hè?
Nee.
Nee. Ja, wat nu nog? Nee, je hebt
een gedicht zelf.
Ja, je hebt een gedicht geschreven, dat heet Herostratos. Je schreef dat... ja, zeg het zelf. Wat was de aanleiding?
Ja, kijk, dit is een gedicht dat ik waar ik misschien toch ook iets op het spel zet. Want ik heb dit gedicht gepubliceerd aan de vooravond van de inhuldiging van Willem-Alexander op 30 april.
Als koning.
Als koning, precies. En het feit dat hij... Zijn moeder Beatrix zou opvolgen is al 2,5 maand bekend. Dus ik heb dit gedicht iets eerder geschreven. Het is niet in een opwelling ontstaan. Maar ik heb zitten... Ja, kijk... ik heb zitten denken, hoe kan ik dit onderwerp... of dit gegeven van die troonsopvolging... nou benaderen als dichter, of als stadsdichter in dit geval. En... ik ben lid van het Republikeins Genootschap, maar dat haalt verder weinig uit.
Met hoeveel zijn jullie? Jij en nog een paar.
Ja, je hebt ook het nieuwe Republikeins Genootschap. Dat heeft iets meer knuistjes, kleine vuistjes.
En waarom zeg je nu dat je zelf een beetje waagt of zo?
Nou, omdat ik, omdat het niet helemaal gepast is om bij iets... wat in de ogen van de gemiddelde Nederland toch één groot feest is, om je dan in te zoomen op zoiets als een ordeverstorer, als een nare figuur die het feestje komt verzieken in zijn eentje.
Want daar gaat het over, hè?
Daar gaat het over. Ja, en nou moet ik ook zeggen dat de kranten weken van tevoren hebben voorgestaan met artikelen over rechercheurs, over de veiligheid op de Dam en dergelijke. En heel kort, Nederland is toch een ander land geworden sinds Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn omgebracht. En ook sinds Karstatus een jaar of 6 geleden met een Suzuki-autootje op de koninklijke familie inreed. En daarover zo iemand gaat eigenlijk dit gedicht. Maar ik sympathiseer helemaal niet met dit soort figuren. Ik wil alleen... ik ga het voorlezen. Herostratos. Er tikken pissebedden in mijn hoofd. Ze naaien mijn gedachten op. Ik denk al dagen aan een daad zo groot, zo hevig en dramatisch, dat mijn naam in alle kranten komt te staan. Napoleon, las ik, was kleurenblind. En bloed was voor hem groen als gras. En Nero, die bijziend was, hield het spel in zijn arena bij door een smaragd. Nu even stilstaan, moet je horen. Ik ga straks de straat op, ik besta het, schiet me leeg en verf de feeststad groen. En nog voor het eind van het festijn zal ik de grootste zoekterm zijn.
Het is inderdaad gewaagd om dit te schrijven, wetende dat er een koning zal worden gekroond. Natuurlijk, het is ook de realiteit, Menno Wichmann. We hebben Anders Behring Breivik gehad in Noorwegen, die 77 mensen kilde.
Ja.
We hebben bij ons Kim de Gelder, een jongen die wild in het om zich heen begon te steken. Enfin, de voorbeelden zijn legio, zwijgen over Amerika. Is dat iets waar je bang voor bent? Dat dat om het even wanneer waar kan toeslaan?
Dat ik zelf ergens slachtoffer van zou worden? Nee, dat niet.
Maar het fenomeen?
Nou, ik zei al eerder in ons gesprek dat ik soms probeer de grondtoon of de ondertoon van deze tijd te vangen. Dit is een verschijnsel dat nou eenmaal bestaat. Dat een relatief onbenullige eenling iets uithaalt om zijn naam groot te maken. En dat is, we kennen toch de achternaam van Karst. Status, Breivik, noem maar op. En ik denk wel dat dit verschijnsel iets meer voorkomt dan, laten we zeggen, in 1950.
Ja?
Ja, denk ik wel, ja. Maar ik heb vaak 10 verschillende titels voor een gedicht. En dan probeer ik uiteindelijk de meest toepasselijke titel eruit te halen. En ik moet wel zeggen dat ik enigszins een kwartier lang verguld was dat ik met deze titel kwam. Omdat ik op die manier aangeef dat Herostratos, dat dit verschijnsel eigenlijk van alle tijden is. Nou, ik probeer dingen ook vaak in een groter verband te plaatsen.
Zoals Jacques Brel dat doet in Orly.
Ja.
Dat is jouw keuzeplaat.
Ik heb één keer in de zoveel jaar last van een obsessie. Mijn laatste obsessie betrof Art Deco meubelen. Maar ik heb een keer een hevige obsessie met Marcel Proust gehad. En hetzelfde met Brel. Ik ben maandenlang volledig in de ban van Brel geweest. Ik luisterde alleen maar zijn muziek. Las biografieën. En ik vind het... Ik vind, en het ging zo ver. In die tijd had je nog geen internet, nog amper cd's. En ik vooral oude mensen die je kende, vroeg ik naar platen van Brel. Dat nam ik allemaal op cassettebandjes. En het was, dit speelde zich af rond in de tijd dat eigenlijk nog maar net de cd was geïntroduceerd. En op een gegeven moment leerde ik een jongen kennen. En die had alles van Brel in een cassettebox. Nu heel gewoon, dat soort dingen. Toen veel minder gewoon. Toen had ik uiteindelijk de allerlaatste nummers van Brel opgenomen. En ik was echt dag in dag uit zat ik naar zijn onvergetelijke nummers te luisteren. Had ik alles en toen was het voorbij.
Wat bedoel je?
Daarna heb ik, heb ik nog maar heel weinig naar Brel geluisterd. Maar ik heb gisteravond nog wat geluisterd naar Brel. En ik moet je bekennen, het is... het is zo sterk en zo emotioneel dat ik voor het eerst sinds lang weer heb zitten huilen.
Shit. We gaan het toch doen, hoor.
Ja, zeker. Het is een schitterend nummer.
Je mag op mijn schouder zitten.
Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste Orly le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux, tout à l'heure c'était lui lorsque je disais « il ». Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient,
infiniment lentement, ces deux corps se séparent, et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu, ils bavent quelques mots, agitent une vague main, et brusquement ils fuient, fuient sans se retourner, et puis ils disparaissent, bouffés par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux, et nom de Dieu, c'est triste, Aurélie, le dimanche. Avec ou sans béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. Et elle, elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre. Ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile, elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit.
Jacques Brel-Orly. Hij schreef het terwijl hij al vol kanker zat, longkanker. Bij mij zit nog altijd Menno Wichman. Ja, over muziek gesproken. Hè. Je speelt dan wel in een band, je bent de drummer en zo. Muziek, enfin, gedichten van jouw poëzie op muziek zetten. Is dat al bij je opgekomen of laten zitten? En dat je dan zo iemand krijgt als, wie zouden we vandaag zeggen bij ons? Noem eens een...
Absent-minded, of niet?
Absent-minded, ja.
Ik ben vol bewondering voor de manier waarop Absent-minded dat ene gedicht van Klaus, Hugo Klaus en Voix op muziek heeft gezet. Want ik ben namelijk niet zo'n grote voorstander van het samenbrengen van poëzie en popmuziek. Vaak mislukt dat. En in mijn eigen geval, ik speel nu in een band. Nu de zanger schrijft zijn eigen muziek en zijn eigen teksten. En dat vind ik prima, want dat benadert veel meer het wezen van rock'n'roll of iets dergelijks. Dan dat je krampachtig gedichten op Nederlandstalige gedichten op muziek gaat zetten. Want in dat geval legt heel vaak één van de twee, hetzij de muziek, hetzij de poëzie, het af. Maar de manier waarop dat schitterende gedicht van Klaus, een vrij laat gedicht en wat, waarop op muziek is gezet, vind ik echt een schoolvoorbeeld van hoe het nou wel moet. Heel goed gedaan.
Ik neem het motto van jouw laatste bundel. Mijn naam is Legioen. Daarop vroeg hij hem, wat is uw naam? Mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen. Komt uit Marcus hoofdstuk 5, vers 9. Wij zijn met velen. Met hoeveel is Menno Wichman? Hoeveel Menno Wichmans zijn er?
niet heel veel, denk ik.
Nee? Moet je niet een beetje bipolair zijn om creatief te zijn en artiest te wezen?
Gaan we nu in psychiatrische termen over het geval Wichman spreken?
Nee, maar gewoon naar de artiest.
Weet ik wel hoor. Hè? Als artiest... Nou, we hadden het al eerder over... Moet je nou een zekere ontregeling opzoeken om iets sterks voor te brengen? Of moet je juist zorgen dat je elke dag in balans bent? Hè? Altijd een volstrekt gelijkmatig mens zijn. Een leven leiden dat zo vlak is als je bureau. dan denk ik dat het eerste toch beter is.
Ja, maar, maar je hebt het tweede nodig om aan dingen toe te komen. Voilà.
Oh, maar zo wild leven dichters toch ook niet? Want ze moeten gewoon schrijven.
Een van de mooiste, misschien wel het mooiste gedicht. Liefdesgedicht. Liefdesgedicht? Nee.
Nou.
Nee, lievelingsgedicht, niet liefdesgedicht. Dat jij kent is De Gelatene van J.C. Bloem.
Ja.
Is het verstandig om het eerst even te lezen? Ja, hoor, en dan te zeggen waarom? Of hoe werk je het liefst? Of zeggen voor...
Ik heb er niet eens over nagedacht waarom. Kijk, ik heb...
Dat zal ik heb niet.
Je vroeg hoeveel Menno Wichmannen zijn er. Maar je zou ook kunnen vragen hoeveel lievelingsgedichten heb je?
Okay,
dan kan ik er wel 80 noemen. Maar, en dan toch ook vaak van Duitsstalige dichters of wat dan. Maar dit is, als het om de Nederlandstalige poëzie gaat, toch echt een gedicht dat ik heel erg sterk vind. Zal ik het voorlezen? Goed, J.C. Bloem, De Gelatene. Ik open het raam en laat het najaar binnen. Het onuitsprekelijke, het van weleer en van altijd. Als ik één ding begeer, is het dit tot het laatst te beminnen. Er was in dit leven niet heel veel te winnen. Het deert mij niet meer. Heen is elk verweer als men zich op het wereldoude zeer van de miljarden voor ons gaat bezinnen. Jeugd is onrustig zijn en een verdwaasd hunkeren naar onvergankelijke beminden. En eenzaamheid is dan gemis en pijn. Dat is voorbij, zoals het leven haast. Maar in alleen zijn is nu rust te vinden en dan dat zoveel erger kunnen zijn.
J.C. Bloem, voorgelezen door zijn collega Menno Wichmann. En dan, het had zoveel erger kunnen zijn. Een ontzettend troostende gedachte, vind je die?
Ja, maar...
Ik denk dat denk ik ook wel eens bij mezelf zo. Als je dan echt weer van geen hout meer weet welke pijlen maken. En dan, het had zoveel erger kunnen zijn. Ik had bijvoorbeeld in Syrië kunnen zitten.
Ja.
Of in Amsterdam.
In die vieze stad. Bloem is... Bloem wordt wel eens verweten clichés te gebruiken. Stoplappen. Die zijn ook te vinden in zijn gedichten. Maar het is een wonderlijk troostrijke dichter. Ik geloof dat Benno Barnard eens heeft geschreven dat als hij op zijn sterfbed zou liggen, dat hij dan graag de gedichten van Bloem ter hand zou willen nemen. Nou ja,
als je dat nog kan dan.
Ja. als je die dat verzameld werk, dat trouwens helemaal niet dik is, als je dat nog in je hand kunt vasthouden. Bloem heeft het wel een aantal gedichten nooit gepubliceerd, maar hij is heel spaarzaam geweest. Maar hij wist toch vaak de juiste toon te treffen. Dit is een gedicht dat al misschien 50 jaar oud is, maar je voelt toch, ja, er staan wat archaïsche woorden in. Bijvoorbeeld het wereldoude zeer. Het zeer is pijn of leed. Maar het is goed tegen de tijd bestand. Het is sterk spul.
Ernest Chausson is een Frans romantische componist. Die helaas, en dat gebeurt wel vaker bij artiesten, Menno, pas beroemd werd toen hij overleed. No souvenir. Ernest Chausson, Nos Souvenirs. Mooi, hè, Menno?
Zeker, zeker.
Menno Wichman, de dichter. Wat is jouw credo?
Daar overval je me mee. Ik zei net al dat ik meerdere lievelingsgedichten had en dit en dat. Ik zou heel veel credo's kunnen opnoemen. Het heeft ook een beetje met mijn stemming te maken. Maar ik las eerder een gedicht van J.C. Bloem voor. Laten we zeggen, het credo voor vandaag van mij is... Het had zoveel erger kunnen zijn.
Oh ja.
Ja. Een open deur, maar...
Dat je nu bijvoorbeeld gewoon in bed lag zoals je normaal in tot dit uur in bed ligt. Hè?
Het had zoveel erger kunnen zijn.
Het had zoveel erger kunnen zijn, lachte dichter Menno Wichman. 5 jaar geleden in ons gesprek. Ja, veel erger dan de dood is nauwelijks denkbaar. Rust zacht, lieve Menno. Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, de Clara-app of podcast. Schrijven naar bergendal@clara.be. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.